Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwiglijk leeft, en die ook nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Zingen we nu Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. En na het zingen ook de broeder Jeremia 45 te lezen.
lezen we nu uit Gods woord, Jeremia 45. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, zeggende: Alzo zegt de Heer, de God Israëls, van u, o Baruch. Gij zegt: Wee nu mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zuchten en vind geen rust. Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de Heere, zie, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet. Want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere. Maar ik zal u, uw ziel, tot een buit geven, in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Tot zover.
Zetten we deze bijzondere dienst voort met het zingen Psalm 80, vers 9 en 10. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als weleer, de stam ter liefd, uw zoons geplant die gij gesterkt hebt door uw hand. En ook het tiende, vers 9 en 10 van Psalm 80. Geliefde SGP-vrienden, toen Ezechiël de verwoesting zag komen van stad en van tempel, zuchtte hij in Ezechiël 7 vers 26, dat er ellende op ellende zal zijn en gerucht op gerucht. Zien we dat ook niet in deze tijd, geliefden? Ellende op ellende en gerucht op gerucht in het wereldgebeuren. Denk maar aan die wrede oorlog in Oekraïne. Het heeft een impact op het hele wereldgebeuren. We zuchten er allen onder. Maar zie het ook in ons Nederland. Konden gisteravond in de krant lezen dat het vertrouwen in de overheid nog nooit zo laag geweest is. Met alle gevolgen daarvan. Denk ook aan die politieke aardverschuiving pas bij de verkiezingen voor de provinciale staten. Maar mogen we ook niet ellende op ellende en gerucht op gerucht vernemen in onze reformatorische kerken? Zien we niet in verschillende plaatsen het evenwicht tussen wet en evangelie vervagen? Zien we ook niet in de gemeenten de wereldsgelijkvormigheid toenemen? En waar horen we nog die levende klacht van een onbekeerde? Waar zien we nog levende getuigenissen die anderen tot jaloersheid verwekken? En we zullen misschien allemaal mee instemmen. Ellende op ellende en gerucht op gerucht. Maar het is zo die persoonlijke vraag aan u en aan jou. Bent u daar zelf al de oorzaak van geworden? Het is zo makkelijk om te wijzen. Ook vanaf een kansel. Maar bent u al zelf de oorzaak van al die ellende geworden? In de wereld, in ons land en in de kerk. Zijn u al die zonden als samengebonden in uw hart? Waarig, die zag ook de verwoesting aankomen. En wat deed Baruch? Hij ging op zijn knieën. Hij ging roepen tot de Heere. En dat zullen we ook vanavond horen. Als met de hulp des Heeren op het stil te staan. Mijn persoonlijke brief die Baruch kreeg van de Heeren. Bij monden van Jeremia. Jeremia 45. En als uitgangspunt lees ik het derde vers. Gij zegt. En dat zei Baruch. En de Heere zegt dat hij dat zei. Wee nu mij. Want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zuchten. En vind geen rust. We schrijven boven onze overdenking. Baruch bestormde genade troon. Als hij de verwoesting ziet komen. Een drietal gedachten. Ten eerste een aanhoudend zuchten. Ten tweede een ingrijpend antwoord. Maar ook ten derde. Een lieflijke vertroosting. Dus boven onze overdenking staat Baruch bestormd de genade troon als hij de verwoesting ziet komen. Een aanhoudend zuchten. Die man kon niet ophouden met bidden, we hopen er zo op in te gaan. Ten tweede, hij krijgt een ingrijpend antwoord. Als we de nood en de zorg voor de Heere neerleggen. En ik hoop dat jullie dat ook weten, jonge vrienden. Dan verwachten we altijd zo het antwoord wat we begeren, toch? En we moeten ervoor ingewonnen worden als je geen antwoord krijgt. Of een ander antwoord. En Baruch kreeg ook een ander antwoord. Een ingrijpend antwoord. Hij moest er tussenuit. De Heer ontdekte hem eraan waar hij op gericht was. U zult het horen straks met de hulp des Heren. En ten derde, zijn gebed zal niet verhoord worden. Maar hij krijgt wel een liefelijke vertroosting. En ik hoop zodat er ook een volk is wat zuchtend is opgekomen. Wat uitziende is naar een inkomst van de hemel. En dat is genade. Mochten die ook liefelijk vertroost worden. Mocht de Heer met zijn geest aanwezig zijn. Vrienden, Jeremia was al 23 jaar vroeg opzijnde om het woord des Heren uit te dragen. Hij verkondigde vloek en zegen. Vele malen heeft hij getuigd dat als het volk door zal gaan met het dienen van de afgoden en het vertoornen van de Heren, dat de verwoesting zal komen. Ja, dat de Heren ze zal bezoeken met de roe en met bittere tegenheen. Maar ook mocht hij wijzen dat die spruiten Christus zal komen. En dat de Heere zijn beloften zal vervullen. Wat nog geldt ook in deze tijd. Jeremia werd niet gehoord. En de oordelen die komen dichter en dichterbij. Ze lijken onafwendbaar. Het einde van Juda is nabij. En wat heeft dat ook een Jeremia op zijn knieën gedreven? Wat zei de Heer in Jeremia 7? Het was zo ingrijpend. Bid niet voor dit volk. O geliefden, als het gebed wordt afgesneden, persoonlijk, wat is er dan een benauwdheid? Maar ook bij een broeder, bij onze broeder of bij onszelf, als het gebed voor een gemeente wordt afgesneden, wat brengt dat ook in de nood? Maar Jeremia heeft zo gesmeekt. Heere, verlaat ons toch niet. En toen de oordelen naderden, kreeg Baruch was de scribe of de secretaris van Jeremia, opdracht om alle woorden die Jeremia ooit uitgesproken had op te schrijven. Daar verwijst vers 1 naar. Als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef. En dan verwijst ook de kanttekening naar Jeremia 36, waar we kunnen lezen dat Baruch niet alleen de woorden moest opschrijven, maar dat hij ook die woorden die opgeschreven waren moest voorlezen op een vastendag. Dat was de laatste oproep tot bekering. Want er staat in Jeremia 36 vers 3, zegt de Heere tot Jeremia, opdat zij zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Wat is de Heere toch langmoedig. Een volk dat hem verliet, een volk dat met de rug naar hem toestond, een volk wat hoereerde met andere afgoden. En toch nog een laatste oproep van bekering. Dat ze zich bekeren van hun boze wegen. En ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. En nu mag iedere zondag onder het woord komen. Ook van onze broeder hier. Ook vanavond mag u hier zitten. Het kan de laatste keer zijn dat u in Gods huis bent. Onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Kan de laatste oproep tot bekering zijn. Besef het toch. En mocht ik het ook zelf beseffen. Dat dit mijn laatste dienst kan zijn. En dan moet ik vrij zijn ook van uw bloed. Barig moest het voorlezen, die profetie van Jeremia. En als ze zich niet zouden bekeren, dan zal Nebukadnezar komen. En het land zekerlijk verderven. Dan zal het volk in ballingschap gaan. Dan zal stad en tempel beide verwoest worden. Hij moest het voorlezen op een vaste dag. En die vaste dag, die was nog samengeroepen door het volk. Ze voelden nog de nood van de tijd. Maar het was slechts vorm. De inhoud was al zo ver weggegaan. Ze hinkten op twee gedachten. En als u nog steeds hinkt op twee gedachten, dan strijdt u tegen de Here. Want dan stelt u de Here gelijk met afgoden. Het volk luisterde aandachtig. Maar ze hoorden niet, ze luisterden niet. Zo kunnen we lezen in Jeremia 36, vers 31. Maar ze hebben niet gehoord, zegt de Heere. Uit vrees voor de oordelen hadden ze die vastendag uitgeschreven. Maar ze hebben niet gehoord. Hoe zal het vanavond bij u zijn? En wat zien we dan ook hier? Een aandachtig beluisterde preek is nog geen aanvaarde preek. Wat doet het volk? Ze gaan naar de oversten. De oversten, je zou kunnen zeggen, dat waren de ministers van toen. En die moeten ook die boodschap horen, Barig moet het voorlezen ook bij hun. En wat was de uitwerking bij de ministers? Ze waren verschrikt. Maar ook straks zal blijken. Alleen uitwendig. En wat zien we dan ook hier, moet ik ook zeggen. Een verschrikking is geen bekering. Als de geest daar niet in meekomt. Ook van hen moest de Heere zeggen, maar ze hebben niet gehoord. En wat doen de ministers? Ze zeggen, die boodschap moet de koning ook horen. Och, en wat zouden we blij zijn in Nederland. Als die minister aan naar de koning of naar de premier zou gaan. Om zo'n ingrijpende boodschap dat de rechter voor de deur staat, aan hem te laten verkondigen. Maar eerst, dat wisten ze, moet zowel Jeremia als Barig verborgen worden. Want ze wisten het. Als de koning hoort dat dit de profetieën van Jeremia zijn, dan zal die gevangen genomen worden. Met alle gevolgen van dien. De vorsten, de ministers, die kenden de haat van de koning tegen God en tegen zijn kinderen en tegen zijn knechten. En wie was die koning? Was Jojakim. De zoon van die godzalige koning Josia. En wat zien we dan ook hier? Dat genade geen erfgoed is. En misschien hoor je het hier ook wel eens dat ze hier ook een schravenpolder roemen in een godzalig voorgeslacht. En het is een voorrecht dat u zo'n voorgeslacht hebt. En ook hier een schravenpolder, we weten wel uit onze jeugd. Dat hier ook kinderen gods waren, zoveel. Denk ook aan die oude Hoekman. Tere mensen met, of mensen met tere godsvrees. Maar och geliefde. Genade is geen erfgoed. Het zal persoonlijk geschonken moeten worden. En dat zien we ook hier bij Jojakim. Hoe vijandig hij was. Een van die vorsten, een van die ministers. Die gaat de profetie van Jeremia voorlezen. Wat is het gevolg? Als 3/4 van de profetieën is voorgelezen, staat de koning op. Pak die boekrol uit de handen van die minister. Snijd die boekrol in stukken en werpt het in de haard. Hij was toen in zijn winterpaleis. Hij werpt het woord des Heren weg. En hoe is het met u? Welke plaats heeft bij u, ook bij de oudjes in ons midden, het woord des Heren in uw hart? Is dat uw kompas? Is dat jou en uw richtsnoer voor het leven? De Heer eist het dat we leven naar zijn woord. En zeker, we kunnen het niet in onszelf, maar de Heer eist het. Smeek dan maar veel met Augustinus, Heere. Geef datgene aan mij, die nieuwe gehoorzaamheid, die gij van me komt te eisen. Wat doet nu Joachim? Hij vernietigt voor zichzelf, voor zijn ministers, voor het hele volk de laatste oproep van bekering. Hij is vol met haat. Hij zegt, grijp die Jeremia aan die barig. Maar dan staat er ook zo in Jeremia 36. Maar de Heere had hen verborgen. En dat is nog zo. De Heere waakt nog steeds over zijn kinderen en bijzonder over zijn knechten. De Heere had hen verborgen. Hij waakt over datgene wat hij zelf gewrocht en gewerkt heeft. In de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in die schaduw des Almachtigen. En wat doen nu die ministers? Die ministers die zojuist zo verschrikt waren en zeiden, die boodschap moet bij de koning gehoord worden. Staan ze nu op? Tegen de koning, als ze zien dat die boekrol ligt te smeulen in de haard. O geliefden, ze voegen zich tot de koning. Ze scheuren niet de klederen. Ze uiten geen rouw, ze uiten geen smart. De vrees voor de koning was groter dan de liefde tot het woord des Heren. Hun verschrikking was weg. Bevreesd voor de koning, waarschijnlijk ook bevreesd voor hun positie. En zo ziet u dat de aangekondigde oordelen niet brachten onder de Heere. En opnieuw die vraag aan bij u. Maar we zien ook vele tekenen der tijden in vervulling gaan. U hoort hier ook zondags de waarschuwing, bekeert u, want hij staat te komen. Zeker op dankdagen en biddagen kunnen er ook boetepreken gehouden worden. Misschien denkt u dan wel, het is zo zwaar, maar het is de waarheid. En als u daar opstandig onder bent, dan bent u net als koning Joachim. En wat zegt de Heere nu? Wat gaat de Heere nu doen? Nu die boekrol, barig beschreven in opdracht van de Heere, in die aard ligt te smeulen. En opnieuw, de Heere is zo langmoedig, zo goedertieren. Ook in 2023. Hij geeft bevel om opnieuw die profetieën op te schrijven. En welke les kunnen we daar ook in meenemen, gemeente, jonge vrienden? Dat ook al wordt het woord des Heren versneden, wat ook op veel plaatsen gebeurt door allerlei nieuwe vertalingen. Ook al wordt het woord des Heren verbrand, ook al wordt het vertreden, het blijft. Gods woord, zei Luther toch, houdt stand in eeuwigheid en zal geen duim breed wijken. Maar omdat er niet geluisterd is. En omdat zo staat in Jeremia 36, maar ze hebben niet gehoord. Zullen nu de oordelen komen. En zal God zijn oordeling uit gaan voeren. De koning van Babel zal komen. Stad en tempel zullen verwoest en verbrand worden. Het volk zal in ballingschap gaan. En dat geldt ook nu wat ik nu zeg. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Als in uw huwelijk, in uw opvoeding, in het ambtelijke werk of in uw economische bezigheden de Heere verlaat, heeft u smart op smart te vrezen. En Baruch had zo gehoopt op een wederkeer. Die had zo gehoopt op een bekering van het volk. Die had zo gehoopt op een verlevendiging van de kerk. En het is niet gebeurd. Nu zal die kandelaar worden weggenomen. En als we dan zien wat daar gebeurde. Als we zien wat hier gebeurt in ons land, in maatschappelijke bestel, in het kerkelijke gebeuren, in ons persoonlijke leven. Dat we zo afdwalen van het woord. Ook door al die social media. Dat we zo door gegrepen worden. Steve Post zegt het ergens over social media als je erop zit en wij geketend aan Satan. En dan geldt het, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Moeten we dat niet bevrezen met z'n allen? En moeten we het u niet toeroepen, indien gij u niet bekeert, dan zult ge insgelijks vergaan. Moeten we het niet toeroepen tot u Schravenpolder. O Schravenpolder, Schravenpolder. Bekeert u, waarom zoudt ge sterven? En wat doet u Baruch? U weet, die zit in die schuilplaats. Waarschijnlijk is hij daar alleen, is dat Jeremia op een andere schuilplaats. Want die bezoekt hem later. En nu valt hij op zijn knieën. Hij gaat roepen. Hij gaat zuchten. Lees maar mee. Wee nu mij. Wee is een woord wat nood uitdrukt. Wat vertwijfeling aangeeft. Wat vol is met droefheid. Wee nu mij. Waarom? Want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. En wat was nu zijn smart? Dat zijn volk, waar hij onder mocht arbeiden. Dat zijn volk, wat hij ook lief had. Want dat is bij iedere arbeider die naar een volk is afgezonden. Dat volk, nu God en zijn geboden verlaten had. Dat het leek dat er een wederkeer was op die vastendag. Maar dat ze niet gehoord hebben. De vorm was er nog, wat wezen was verdwenen. En toen die smart over het volk was droefenis bijgedaan door de Heer. En wat was dat? Dat de Heer door zal gaan met zijn oordelen, ingrijpende. Het volk God verlaat. Hij had het lief. Hij had ook God lief. En dan zal de Heere komen met zijn oordelen. En dan staat erbij, de Heere getuigt het zelf in 3e vers. Ik ben moede van mijn zuchten. Moe van zuchten. als een aanhoudend zuchten. Een indringend bestormen van die genadetroon. Een van de psalmen zegt het, uw strenge geeselroede. Maak mij van zuchten moede. Hij voelt als het ware al die oordelen komen. Hij voelde dat die oordelen uitgeoefend werden. Ik ben moede van mijn zucht. En het grondwoord staat er zoiets. Ik ben moe. Naar lichaam, ziel en geest. Want dat zuchten, en dat weet de kerk ook. Dat gaat niet om het lichaam en de psyche heen. Wat zegt Matthew Henry bij deze tekst? Mijn zuchten vermoordt me. Om aan te geven in welke nood, in welke vertwijfeling, in welke smart barig de begenade troon bestormde. En vindt geen rust. Wat zit er een diepte achter die paar woordjes. Moede van zuchten en ik vind geen rust. Waarom niet? Hij kan niet onder de oordelen des Heren komen. Hij vecht tegen de Heren. Ik zei zojuist dat liefde tot het volk en liefde tot de Heren. Maar omdat hij niet onder die oordelen kon komen, blijkt dat hij hier nog meer liefde tot zijn volk had dan tot de rechtvaardigheid des Heren. En zo kan het ook bij Gods knechten zo zijn. En zo liefde tot je gemeente hebt, tot het volk waarover je gesteld bent. En als het ware ze momenten hebben dat je gemeente liever hebt dan de Heere. En dan krijgen we ook de Heere tegen. Maar ook had hij nog zoveel eigenliefde. Die zuchter, die moeder was van zijn zuchten, had nog zoveel eigenliefde, zullen we later horen. En daar ligt die man, te zuchten, te vechten. En wat gaat de Heere nu doen? Dan gaat hij opnieuw, zeg ik het, in zijn grote goedertierenheid. Een knecht zenden, Jeremia zenden naar Baruch. En nu moet Baruch onderwezen worden door Jeremia. En dan zegt als het ware de Heere tot Jeremia, die waarschijnlijk dus in een andere schuilplaats was. Jeremia, je knecht ligt te worstelen aan die troon van genade. Hij doorleeft dat de oordelen zullen komen. Maar hij kan niet onder mij komen. Ga eens naar hem toe. Wat een genade, hè. Als de Heere je nog wilt opzoeken. Terwijl je zelf tegen hem strijdt. Wat een genade. Alleen de liefde Gods kan doen buigen onder die oordelen. En de Heere noemt zijn naam. O Baruch. Hij kent de zijne bij naam. Al diegenen die geschreven staan in dat boek des levens des lams. Die zijn met name bekend bij de Heer. Staat u er ook in? Zoek u dan achter te komen, jonge vriend of oudere. Of grijzaard, of u nu in dat boek des levens des lams staat. Alleen dan zal in het oordeel bewaard blijven. Er mag toch wel geen rust zijn voordat u die wetenschap kent. Voordat u mag getuigen Waarom was toch op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. En dan wordt Jeremia afgezonderd, afgezonden naar Barig. En dan moet Barig ertussen uit. En dat weten al Gods kinderen in ons midden. Hoe pijnlijk het is. Ja, welke slagen er nodig zijn om er zelf tussen uitgehaald te worden. En zo gaat nu de Heere Baruch eerst bij monden van Jeremia berispen. Er buiten zetten. Om daarna een liefelijk vertroostend woord te geven. En dan gaan we over naar onze tweede gedachte. Een ingrijpend antwoord. Dus een ingrijpend antwoord op dat zuchtende gebed, dat aanhoudende gebed, dat aanhoudend bestormen van die genadetroon. En wat moet Jeremia dan zeggen in de naam des Heren? Zie, wat ik, de Heren, gebouwd heb, als die prachtige tempel, breek ik af. En wat ik geplant heb, dat is het volk van Israël, in Kanaan, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. Wat zal een Baruch gesmeekt hebben? Maar Heere, nu heb gij toch die tempel gebouwd. En in die tempel wijst toch alles op Christus. In die tempel kunnen we toch zien wat de zonde teweeg gebracht heeft. Dat al die lammetjes geslacht moeten worden. Wijst op het grote lam dat geslacht zal worden. Het wijst ook toch op uw genade. Want alles wijst toch op de Christus die zal komen om te verzoenen. Hij moet dan nu allemaal afgebroken worden. En Baruch zal ook een liefde gehad hebben tot die tempel. Omdat de Heere daar woont. En omdat daar zijn heil verkregen wordt. En als terecht bij u ligt. Zegt u dat ook als u zondags opgaat. Hoe lieflijk. Hoeveel heilgenot, o Heere der legers, schare God. Zijn mij uw huis en tempelzangen. Hij zal het ook gezegd hebben, Heere, u hebt al dat volk van u geplant hier in Kanaan. Het is toch uw volk. U hebt dat volk toch afgezonderd. Vanuit al die volkeren, u hebt het toch uitverkoren. U hebt het toch geleid door die woestijn, 40 jaren onderhouden. Dagelijks manna en water, wolk en vuurkolom. En gaat u dat volk uitrukken? Zal de Heere geantwoord hebben. Ja, Baruch. Ik heb die tempel gebouwd, maar ik ga hem afbreken. Het grondwoord met haast afbreken. De oordelen zullen komen met haast, Baruch. En zeker, die schone wijnstok Israëls, die heb ik geplant. In het land, vloeiende van melk en honing. Maar ze hebben niet gehoord naar mij. Ze hebben mijn geboden niet onderhouden. Ze hebben gebogen, nog buigen ze voor die afgoden. Ik verwachtte goede vruchten. Ze hebben stinkende doodsvruchten volgebracht. Ik zal ze uitdrukken met een verwoestende kracht. En de Heere vraagt van u en mij vruchten. Vruchten van geloof en van bekering. Toen de Heer, ik meen in Lucas 13 bij een vijgenboom kwam die 3 jaren lang geen vruchten had voortgebracht. 3 jaar. Dan zei de Heer toen, hou hem uit. Waarom beslaat hij ook onnuttiglijk de aarde? Hoeveel jaren heb u al geen vruchten voortgebracht? Hoe oud bent u? Bent u nog steeds onbekeerd? Heb je nog nooit een vruchtje voortgebracht? En toch mag u nog in kerk komen. Toch heeft de Heer nog niet over u gesproken. Hou hem uit! Waarom beslaat hij ook onnuttiglijk de aarde? Want zie, ik breng een kwaad over alle vlees. Het oordeel zal over geheel het volk komen, gemeente. Over alle vlees. Kinderen, babytjes. Mensen in de kracht van het leven. Oudjes. Grijzaards. Zullen het oordeel niet kunnen ontlopen. Ze zullen in ballingschap afgevoerd worden. Naar Babel. En stad en tempel zullen verwoest worden. Zullen alleen rokende puinhopen overblijven. De vossen zullen lopen over de muren. De Heer is langmoedig, ik zei het een aantal keren. Maar hij heeft grote kracht, zegt na hem. En dan staat erachter, spreekt de Heere. Heer allemaal met hoofdletters. De verbondsgod. Hij zal komen hier met zijn verbondswraak. Een afgezonderd volk. Onder het verbond. En nu allemaal gedoopt. Allemaal afgezonderd. En als je op dezelfde wijze handelt en wandelt als het volk Israël. En zo ook de Heer is overtorend over u. Dan zal ook voor u gelden als u niet bekeert. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrein bezoeken met de roe en met bittere tegenheen. En u krijgt Barend nog een hele persoonlijke boodschap. Want wat staat er dan en zoudt gij u grote dingen zoeken? Even goed opletten. Er staat niet en zoudt gij grote dingen zoeken? Het woordje u staat erbij. Zoudt gij u grote dingen zoeken? Dus zoudt gij voor uzelf grote dingen zoeken? Bent u niet juist op uw eigen eer gericht, Barend? Wat een ontdekkende vraag. Wat zocht Barend? Verlevendiging van de kerk. Een bloeiende kerk. Een wederkeer tot de Heere. Voorwaar een bede en een begeerte van iedere knecht des Heren en van al Gods kinderen. Hij zal gedacht hebben, ik zoek Gods eer. Hoe vaak denken we dat niet? Als we liggen te worstelen op onze knieën. En hij zucht, Heren, wil toch wederkomen. Wil toch terugkomen in ons land. Wil u bekerende hand toch aanwenden tot mijn lieve gemeente. Wil schenken dat het woord weer kompas mag zijn. Wil schenken dat kerken weer samen mogen komen. Denken gericht te zijn op Gods eer. En u staat er. Zo'n ontdekkende vraag. Zoudt gij u grote dingen zoeken. Baruch, nu denk je dat je gericht bent op mijn eer. Maar je zit er zelf tussen, je bent gericht op je eigen eer. Wat denkt u nu? Wat dacht ik toen ik het overdacht? Wat zijn we toch diep gevallen? Wat zijn we altijd weer gericht op onszelf? Zelfs in onze heiligste bezigheden. Ook in ons bidden. Ook in ons smeken. Ook in ons volgen. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? En wat is er dan een ontdekking bij Gods, van Gods wegen nodig? Om nu te leren. Dat als je denkt dat je op God gericht bent, je juist ook op jezelf gericht kan zijn. En wat is hier dan de les voor Baruch? Baruch, je moet er zelf tussenuit. En als de Heer iedere moment buiten zet, gemeente, vrienden, ouderen, wat is er dan een schaamte? Wat ben je dan afgekeurd als knecht? Wat ben je dan afgekeurd als kind van God? Wat ben je afgekeurd als bidder? Heren, dan heb ik nog nooit gebeden tot de ere van u. Wil gij dan alstublieft met de voordeur, die geest van gebeden, voor mij doen zuchten met een onuitsprekelijke verzuchting. Je moet een streep door het gebed. En moet er een streep door alles heen wat buiten Christus is. En wat niet door hem gewerkt wordt. De maat is vol. De oordelen zullen komen. Met haast en met grote kracht. Zouden we niet allemaal vrezen? Als we op ons eigen land zien. Op de ontkerkelijking. Die ontstond zo'n 50 jaar geleden. En al die andere afgoden kwamen. Van materialisme, van sport. Van geld. Van wellusten. Daar ontstond de ontkerstening. Het heeft niets met dominee Kersten te maken. Al is het wel zo dat vaak ook Kersten verlaten wordt. In de kerken die eerst Kersten omarmden. Ontkerstening betekent ontchristelijking. En dat zien we toch in ons land. We zitten op de puinhopen van weleer een christelijke natie. En er zijn zoveel machten, ook in het parlement met D66 voorop, om alles wat christelijk is af te breken. Alle godsdiensten zijn gelijkgesteld. Er mag ook geen verschil meer zijn tussen man en vrouw. We kennen heel die genderdiscussie, ook in het parlement. Dat ook kinderen al mogen bepalen welk geslacht ze moeten zijn. Denk aan abortus uit de naziet, is allemaal gelegaliseerd. Oh, wat glijden er met z'n allen af. En wij hebben het land geen behoudenis gebracht. Ik hoop dat we allen schuldig mogen worden hieraan. Zonde is geen zonde meer. Het wordt zelfs toegestaan door de wet. En als we naar de kerken kijken. Ach, ik noemde het al aan het begin. Waar is de tere godsvrees? Wereldgelijkvormigheid. Gaat hand in hand met godsdienst. Er wordt getornd aan de Statenvertaling. Het is niet meer begrijpelijk. Wat dwalen wij ook af en wat glijden wij ook af. Moeten we ook niet zeggen van de reformatorische gezindte. Dat we lauw zijn. Waar is nog die radicaliteit van het christendom? Die je zag in de eerste eeuwen. Wat zouden wij doen? Als men met gevaar van eigen leven naar de kerk moest gaan, zou u gaan? Ik heb ooit gelezen van, het was in Roemenië, ja. Dat was nog de tijd onder Ceausescu. Maar allemaal van die meer geheime kerken toch. Het was een kerkje bij elkaar van 200 mensen. Plotseling komt de securiteit aan, althans dat dachten ze. Komen naar binnen en zeggen tegen die mensen, je krijgt 5 minuten de tijd om weg te gaan, anders het gevangenkamp of erger. Het was de verdrukte kerk, het was de kerk die samenkwam om Gods woord te onderzoeken en te lezen. En hoeveel denkt u dat er overbleven na 5 minuten? 5. 5. En toen zeiden die mannen van de securitate, doe deze er jas uit. Toen zeiden ze, we zijn broeders van een andere gemeente, we wilden de toetsers aanleggen. Hoe zou het hier zijn? We zijn afgegleden. We hoeven niet vrezen dat de kandelaar ook in Nederland weggenomen zal worden. Maar we zijn niet beter dan in Noord-Afrika waar Augustinus arbeidde toch. Allemaal moslim. Zijn we beter dan Klein-Azië die dierbare brieven kregen in opdracht van de Heere geschreven door Johannes. Er zijn puinhopen over. En voor de rest is het allemaal moslim. Zijn we beter dan het Genève van Calvin of het Schotland van John Knox? Moeten we niet bevreesd zijn dat de Heer al terug aan het trekken is? Dat de verwoesting ook nabij is? O land, land, land. Hoort des Heren woord. De Heer zal uitdrukken. De Heer zal afbreken. De verwoesting was dichtbij. Hij zou komen met haast. Het volk zal in ballingschap gaan. En dan? Staat er aan een punt? Nee. Na 70 jaar zal het volk terugkeren. Dan zal stad en tempel herbouwd worden. En terwijl die tempel herbouwd wordt, zullen de jonge mannen juichen. En de oudjes zullen huilen. Ze zullen zeggen, het was niet als vroeger. Toch, wordt ook zo vaak in deze tijd gehoord. Maar de jonge mannen wisten het. Dit huis zal met de heerlijkheid des Heren vervuld worden. Hier zal de Christus komen. En waarom moest het volk terug? Niet omdat ze het zo goed van afgebracht hadden. Niet omdat ze aan de rivieren van Babel zaten te wenen. Maar omdat de Christus geboren moest worden. De spruiten zal komen. En wat is dan de les? Dat de dode vormen moeten wijken, afgebroken moeten worden, opdat het levende kind kan komen. Dat is ook in deze tijd zo. Alles wat buiten God en Christus is, moet afgebroken worden. En ik weet het, als God begint, dan komt ook dat zuchten. Dan komt ook dat ween u mij. En wat proberen we dan? Tot God op te klimmen. Maar moet afgebroken worden. Moet er niets worden. Het huis van eigen gerechtigheid moet eraan. Moet ontdekt worden dat ons fundament niet deugt. Kent u dat? Dat uw fundament niet deugt. Dat u een goddeloze bent. Dat u Adam bent. Dat niet Adam gegeten heeft, maar dat u gegeten heeft. En dat er uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid is. Heb je al gezeten op die fundamenten die niet deugen van uw eigen bestaan? Ontdek dan de goddeloze bestaan. bent u al gesteld. Als een verdommelijk goddeloos zondaar tegenover een rechtvaardig God. Bent u al eerlijk gemaakt? Heb u het al getuigd? Ja, Heere, ik heb u uitgerukt. In het paradijs. Toen heb ik Satan ingeplant. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dus ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Zondag 5. Aangezien wij naar het rechtvaardige oordeel Gods alle tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Heb u het al nagezegd? Niet indien, dat is verstandelijk. Maar aangezien, dat is beamen, dat is buigen. Onder die straffen. Onder dat rechtvaardige oordeel. Onder die vloek. Maar ook die uitroep. Is er nog een weg? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Buig het onder dat oordeel. En smekende om genade. Net als die Canaanezen. Een hond, een vervloekte hond. En toch bedelen om genade. Hem aangrijpen in zijn barmhartigheid. Heeft u die deugd van zijn rechtvaardigheid. Alle hoger leren achter dan je eigen zaligheid. Bent u al omgekomen in uzelf? Onder dat recht des Heren. Heb u het al gezegd? Gij zijt rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Gij zijt alle eer waardig en ik alle helle waardig. En wat een wonder gebeurt er dan. Als dan die Christus der schriften uit het woord opkomt. Wat een wonder dan. Om dan te zien die zaligheid is mogelijk in die ander. Met behoud van Gods heilige deugd. O, wat schittert hij dan. Dan is de schoonste aller mensen, kinderen. Of dan iets van die tussentreding mogen zien. En iets mogen horen. Ja, ik voor u. Dat ge anders die eeuwige dood had moeten sterven. Wat is er dan een vrede? Wat is er dan een rust? Wat is dan alleen in hem het leven? Dan mag je net als dat bijtje, zoals een bij in een bloem verdwijnt, in Christus verdwijnen. En mag je die zoete honing eruit beuren. Ach, wie kent dat wonder. Het is keer op keer nodig. Want het leven van genade is een afbraakproces. Iedere keer alles verliezen. Om opnieuw het leven in hem te vinden. Afbraak is nodig. Er zelf tussenuit. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Gij kunt redden, gij alleen. Dat is iedere keer weer zo. En als hij dan weer komt. En als je die stem dan weer mag horen, dan weet je. Dat is de stem van mijn liefste. Je ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. En iedere keer afgebroken, omdat hij moet wassen, meer en meer gestalte krijgen. En ik moet minder worden, ik moet niets worden. Steeds armer worden en een steeds rijkere Christus. Die geestelroede, dat kruis en dat druk is, dat kruis en die drukwegen zijn nodig. Om uit te drijven naar hem. Hij kastijdt ons tot ons nut. Omdat we die heiligmaking deelachtig worden. Hoe dichter bij Christus we mogen leven. Hoe vruchtbaarder we mogen zijn. Niet in onszelf. Nee, denk maar terug aan dat u. Zou gij u grote dingen zoeken. Maar vruchtbaar in hem. En als je zo dicht bij Christus mag zijn. En weer mag leven uit hem. Dan mag het zijn, ik dank u, Heere, dat ge toornig op mij geweest zijt. Maar uw toren is afgekeerd en getroost mij. Dan mag je water scheppen. Met vreugde. Uit die bloedfontein Christi. Wat is dan goed? En wat is dan zoet? Ook al zijn er kruis en drukwegen te gaan. Maar als de Heere er is, dan is het goed. En dan mag je ervaren die liefelijke vertroosting. En daar gaan we zo over denken, de derde gedachte. Eerst gaan we samen een vers zingen. Psalm 2, vers 6. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus den zoon, vanouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En wat er verder volgt, 2 vers 6. Ten slotte nog kort een lieflijke vertroosting, want er staat in het laatste stukje van ons hoofdstuk, maar ik zal u uw ziel tot een buit geven, maar een tegenstelling. Het volk zal in ballingschap gaan, stad en tempel zullen verwoest en verbrand worden, maar Baruch, ik zal u uw ziel tot een buit geven. Alsof de Heer hier zegt, Baruch, ik heb de kerk, ik als Christus heb de kerk, als een buit ontvangen. En daar hoort u ook bij. op grond van mijn middelaarsarbeid. Barig, je bent mijn buit. Barig, je ligt voor mijn rekening. Barig, je staat in mijn handpalmen gegraveerd. Daarom, Barig, zal ik ook bij je zijn in de oordelen. Want ik ben in het oordeel des Vaders ook voor u geweest. Ik ben door mijn Vader verlaten geweest, ook voor u. En daarom zult gij niet begeven en niet verlaten worden. Ik ben bedroefd en zeer beangst geweest voor u. En ik zal bij u zijn. In alle kruis en drukwegen, ook onder het oordeel. Zoals mijn buit onder dat oordeel halen. Ik zal voor u strijden. Nog voor de kerk. Ik zal voor u zorgen. Nog voor de kerk. Ik zal je beschermen. Ik zal je brengen op een veilige plek. Je was nu beschermd door mij, maar het zal zo blijven, Barig. Ik ben dezelfde. Ik zal bij u zijn. Ook al moet je door dat water gaan, je zal niet verdrinken. Het gaat nog hoor, in 2023, voor de kerk. Ook al moet je door het vuur, je zal niet verteerd worden. Je bent mijn buit. En wat is een kenmerk van een buit? Even dat alledaagse leven. Je hebt misschien ook wel muizen thuis, of niet? Zijn er grote boerderijen rond Slavenpolder, er zullen ook wel muizen zijn. Heb je ook wel eens gezien, kinderen, denk ik. Als zo'n muis gevangen wordt door een kat, door een poes. Dan maakt zo'n kat of een poes niet ineens dat beestje dood, toch? Dan gaat hij mee spelen. Om tenslotte een genadeslag te geven. Dat beeld zit hier ook in. Barig, je bent me buit. Want er zullen ook die roofdieren op je afkomen. Om je te benauwen. Roofdier Satan. Als een brullende leeuw en soms als een witte duivel. Ook de wereld met zijn verlokkingen, met zijn bestrijding, met zijn verdrukkingen. Het ergste beest van jezelf. Je zondige vlees. Daarom zegt Paulus het ook in de Romeinenbrief, het 7e hoofdstuk. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Barig. Je zal nog veel strijd krijgen. De Satan komt af op volle schepen. Je zal nog veel strijd krijgen. Maar je bent mijn buit. Ik bewaar je. Ik ben die leeuw, de stam van Juda die overwonnen heeft. En toen Luther daarop zag, mocht hij het ook zeggen, ontsta die sterke held er zij, vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinner op de troon. De zegen is hem en daarom ook zijn kerk beschoren. En ik zal je in alle plaatsen en in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Dus Barig, waar je ook bent, of je nu nog even hier in het land bent of in Egypte, want hij is ook later naar Egypte gegaan. Ik zal je beschermen. Overal dezelfde boodschap brengen. En overal dezelfde strijd. Maar overal zal ik ook bij je zijn. Want de Heer uw God, zei de Heer tot Jozua, is met u alom waar gij heen gaat. Was dat geen lieflijke vertroosting? Hoe heb u vanavond gezeten in de bank? Aandachtig geluisterd zeker. We hebben het gezegd, hè? Een aandachtig beluisterde preek is geen aanvaarde preek. Als je de preek mag aanvaarden, word je zondaar. Voor het eerst of opnieuw. En dan gaat de Heer ook in zijn recht weer billijken. Dan gaat smeken om ontferming. Of zat u verschrikt in de bank? Een verschrikking is geen bekering. Als de Heer er niet in meekomt. Zou het onthouden, kinderen. Ouderen. Ouders, maken ook je kinderen niet bang voor de oordelen. Wijs erop. Dat een ander in het oordeel geweest is. Om zijn kinderen als een buit eruit te halen. Volk des Heeren, hoe is met u? Heb je ook gebogen onder dat oordeel? Ben je het eens geworden met de Heeren? Heb je die deugd van zijn recht liever gekregen dan je eigen zaligheid? Dan krijg je er ook iets van. Wat het is om te ontkomen in Christus. Iedere keer weer opnieuw toch. Omkomen. Om te ontkomen in hem. En als u een kind van God bent, weet u ook dat beeld van dat katje en dat muisje. Dat altijd weer bestreden wordt. Door die driehoofdige vijand. Maar Christus is verwinnaar in de strijd. En zal zijn volk de zegen geven. Straks zal de kerk als een buit ingedragen worden. In die hemelse gewesten. Wat zal dat zijn? Dan nooit meer strijd. Dan nooit meer jezelf bedoelen. Eeuwig gericht op een drieëne God. En eeuwig roemen door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Heere, zegen het woord van deze avond. Heb dank voor de hulp die u schonk. Wil u de versprekingen, de zonde ook in het luisteren en in het spreken genadiglijk verzoenen. Breng ons terug in onze woning of op de plaatsen waar we verwacht worden. En mogen de stof van vanavond nog herkauwen zoals de reine dieren hun voedsel herkauwen. Mogen in u eindigen, Heere. Want uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij 74 vers 18 en 19. Geeft wild gediert dat niet in het woen ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om in gehaten erover uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. 18 en 19 van 74. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.